Goedemorgen allemaal, kunt u me horen? Ja? Oké. Ik sta hier weer. Ik vind het altijd een beetje eng, moet ik eerlijk zeggen. Ik sta regelmatig voor groepen wat te vertellen. En dat vind ik hartstikke leuk en helemaal niet zo eng. Maar als ik dan hier moet staan, op een of andere manier is dat enger. Ik weet niet waarom, maar het is een beetje griezelig of zo. Terwijl, nou ja, ik ken u allemaal. Dus nou ja, even een slokje water even misschien. Misschien wordt het dan beter, ik weet het niet. Goed. Nou, ik werk dus nu al 2 jaar bij OM. Dat is al heel erg lang eigenlijk toen ik dat bedacht. Ik dacht, het lijkt net of ik er nog maar net werk en nog maar net in Emmeloord woon. Maar het is al 2 jaar. Ik ben in 2001, 2 jaar na de Logos 2 geweest. Ik weet niet of u dat nog herinnert, het is al een tijdje geleden, maar al 10 jaar... Maar dat leek veel langer of zo, ik weet het niet. Maar nu 2 jaar hier in Nederland en ik voel me nog een beetje nieuw bij OM. Hoewel, mijn werk gaat allemaal goed hoor en ik kan het ook allemaal. Maar soms dan denk ik, oh, dat is nieuw. Ik zal even kort vertellen hoe ik bij OM terechtgekomen ben. Want het is natuurlijk al 2 jaar geleden, ik weet niet of je het allemaal dat verhaal nog herinnert. Want toen zat ik er nog middenin. En nu als ik terugkijk, kan je dat wat makkelijker vertellen. Ik werkte op Noorderhaven en ik vond het hartstikke leuk. Ik heb de SPW gedaan en ik vond het heel erg leuk. Ik had het naar mijn zin, ik had een huisje, een autootje, alles nou ja, zoals het hoort. Gezellig, leuk. Ik woonde samen met mijn broertje in een heel leuk huisje. We hadden het leuk, toch? Ja, hij zegt gelukkig, ja, we hadden het leuk. Ik kan nu nee zeggen. Nee, hij zegt ja. We hadden het heel gezellig, maar... Er borrelde iets in mij. En ik kon het niet zo goed een naam geven. Ik kon het ook niet goed beschrijven wat het was. Maar het was een beetje dat onrustige gevoel van... ik moet wat, maar ik weet niet wat. Ik moet wat, ik mis wat. En op een gegeven moment, je wordt er een beetje ongelukkig van als je dat gevoel hebt. Dat gaat een beetje... Nou ja, dat is heel gedoe. Is dat gewoon in je lijf ook. En dan denk je, oh, moet ik er nou mee? En toen was ik op een zendelingen thuisfrontdag van OM. Want ik zat ook in zendelingen thuisfront voor Roberta. En toen kwam Samuel op mij af. Samuel is iemand die bij OM werkte en daar heb ik samen mee gevaren. Dus die kende ik gewoon en die zei tegen mij... Maartje, wanneer ga jij weer eens wat doen in de zending? Ik dacht, oh, dat moet je nu niet vragen. Want ik vind het eigenlijk best wel, ik weet wel dat ik wat moet, maar ik weet nog niet wat. En hij zegt, ik heb namelijk een hele leuke baan voor je bij OM. Ik denk, oh, dan moet ik weer weg of zo. En ik vind het eigenlijk wel leuk hier in Nederland. En ik heb helemaal geen land in mijn hoofd waar ik heen moet. Of dat weet ik helemaal niet. En toen zei ik, nou, in het kantoor in Emmeloord zoeken we iemand voor de kortdurende acties. Ik dacht, op kantoor? Ik op kantoor. Ik ben helemaal geen kantoormens. Ik hoor in de zorg. Ik hoef voor mensen te zorgen. En ik vind het allemaal leuk. En ik hou wel een beetje van vrijheid in mijn werk. Ik moet een beetje rond kunnen lopen. Op kantoor. Nou, ik dacht, dat is helemaal niks. Maar toch bleef het in mijn hoofd zitten. En toen ben ik langs de kerkenraad gegaan. Ik dacht van, wat moet ik nou hiermee? Ik weet niet of je dat nog weet. Toen zei ome Freek tegen mij, je hebt dit helemaal niet gezocht. Dit is naar jou toegekomen. Dacht ik, ja, dit is eigenlijk, ik weet dat ik wat moet. En dit komt nu zo op mijn pad. Dus wie ben ik om te zeggen tegen God, ik doe het niet, want ik ben geen kantoormens. En toen heb ik tegen God gezegd, nou oké, ik ga dat doen. Maar dan moet u zorgen dat alles gewoon goed komt en dat er geld binnenkomt en dat ik een woonplaats krijg. Want ja, ik had geen huis of niks in Emmeloord. Nou, dat was ook binnen no time geregeld. Dankzij u ook. Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon. En langzamerhand werd ik ook steeds enthousiaster over de baan. Ik denk, ja, ik ben zelf ook eerst kortdurend geweest en toen ben ik ook langer gegaan. Dus ik denk, oké, ik ga het doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het hartstikke leuk dat ik op kantoor zit. Ja, daar moest ik even aan wennen. Dat je gewoon van 8:30 tot 17:00 aan het werk bent. Dat waren geen tijden in de zorg, dat kende ik niet. Dus daar moest ik even aan wennen. En dat je op 1 plek zit, gewoon achter een computer, moest ik ook even aan wennen. Maar eigenlijk is het hartstikke leuk en hartstikke, nou ja, uitdagend zelfs. Zo ben ik dus bij OM gekomen. Maar wat is OM? Wil je de volgende doen? OM, internationaal. Het is echt heel groot. Operatie Mobilisatie bestaat uit... We werken in 112 landen ongeveer. Nou, ik weet, er zijn heel veel landen. Ongeveer 5500 werkers. Ja, dat wisselt natuurlijk een beetje. De ene keer heb je er wat meer dan de andere. Maar ongeveer die aantallen. Daar mag ik er één van zijn. En ongeveer 100 Nederlanders zitten long term. Nou, long term is langer dan 6 maanden. Dat noemen we long term. Die zwerven over de hele wereld. We zitten echt, de Hollanders zijn goed vertegenwoordigd. Daar zijn we blij mee. Dat is OM Internationaal. Ik wil er niet al te veel over uitweiden, want u krijgt vast allemaal wel het blaadje. En zo niet, dan hebben we die hier liggen. Dan kunt u alles lezen over OM. Maar ik wil het eventjes hebben over OM Nederland. Wil je de volgende doen? Want met wie zit ik nou de hele dag op kantoor? Ik ga straks vertellen wat ik allemaal doe, maar ik wil even laten zien met wie ik allemaal op kantoor zit. Dit is nog maar een gedeelte ervan. Dit zijn, ik wil met een paar mensen wil ik u even voorstellen. Ze kunnen er niet zijn, dus dan doe ik het even zo. Dit is Robert Jan. Dat is onze directeur. Die is met zijn gezin, is hij in Jemen, is hij jaren geweest. Heeft hij een taalschool geleid en nu is hij dus onze directeur. Nou, een geweldige man. Echt heel motiverend en heel, ja, als er wat is, kan je altijd naar hem toe. Het is een vrij platte organisatie, laten we daarop houden. Nou, ik weet niet of u nog weet van de stagiaires die ik had. Dat waren deze twee meiden. Die hebben mij afgelopen zomer enorm geholpen. En die lopen nu ergens anders stage. Maar ja, als je eenmaal in OM zit, kom je er heel moeilijk weer vanaf. Dit is Ab. Die werkt ook sinds kort bij ons. Die doet de longtermers. Dus wat ik met de kortdurende reis doe, doet hij met degene die lang weggaan. Dat is ook veel meer gedoe met verzekeringen en support en nou, allemaal veel meer. Dit is Johan. Bij hem heb ik dus, en met zijn vrouw, bij zijn vrouw heb ik dus een half jaar op zijn zolder gewoond. Daar was ik heel blij mee. Je komt helemaal nieuw in een stad. Je kent niemand. Dus dat is een beetje, dat is wel fijn als je dan bij mensen intrekt even een tijdje. Zodat je even je plekje kan vinden. En er is toch altijd iemand waar je even op kan terugvallen. Even een praatje mee kan houden. En gewoon even die er is. Echt hele aardige mensen. Nou ja, zo zijn er meerdere die u misschien herkent van die, als u een beetje met OM bekend bent. Dus Douwe, die doet alle blaadjes, PR en alle dat soort dingen. We hebben, nou ja, Helma, die kent de jongeren, kennen die er. Die komt wel eens een presentatie geven over Teen Street. En nu zijn er ook veel meer hoor, dus dit is maar een klein gedeelte. Iedereen heeft zo zijn taak, ik dus ook. Dus dan wil ik u wat over vertellen. De volgende. Want officieel is mijn titel Global Challenge Coordinator. Dat klinkt heel duur, maar dat betekent gewoon korte missie coördinator. Dus alles gaat. Mensen die van 2 weken tot 6 maanden die een zendingsreis willen maken, dat gaat allemaal via mij. Iedereen. Dus dat zijn er ongeveer uiteindelijk 150 per jaar. Maar we krijgen veel meer aanvragen dan dat. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan de vraag bijna niet aan in mijn eentje. Gelukkig heb ik sinds een paar maanden heb ik een assistent voor 2 dagen in de week die alle administratie voor me doet. Want daar ben ik nog steeds niet goed in. Ik zat in de zorg namelijk. Ik had geen administratieve achtergrond. Dus daar ben ik wel heel blij mee dat zij dat wel heel erg leuk vindt ook. En soms denk ik wel eens, ik geef haar weer een taakje en een werkje. En dan denk ik, oh, zit ik dit niet gewoon af te schuiven nader omdat ik het zelf niet leuk vind. Maar zij vindt dat leuk, dus denk ik, oké, doe maar. Hoef ik het niet te doen en ik vind het niet leuk. Ik doe dan wat ik leuk vind, is het met mensen communiceren. Dus wat doe ik de hele dag? Nou, 's morgens om 8:30 kom ik op kantoor. Op gemiddelde kantoordag doe mijn computer aan. Loop daarna naar de unit, we hebben tegenwoordig een unit. Dat is een soort keet, maar dat mogen we niet zeggen, want dat klinkt niet leuk. Een unit, en daar hebben we 's morgens een dagopening. Dus we beginnen met een stukje uit de Bijbel en gebed. Dat doen we allemaal om de beurt, dus ik ben ook af en toe aan de beurt. En dat is ongeveer, doen we daar een half uurtje over. We bidden veel voor de mensen die op het veld zijn. En dan ga ik aan de slag. Dan open ik mijn e-mail. En dan schrik ik me elke ochtend weer een hoedje van hoeveel ik nog te beantwoorden heb. En dat zijn mensen die dus interesse hebben om te gaan. Het zijn mensen, vooral zo rond de 20 en rond 30... Maar er is een variatie hoor. Sommigen zijn 16 en sommigen zijn 65. Dus, maar de grote groep zit tussen de 20 en de 35 zoiets. Het zijn mensen die willen gaan en die willen van alles doen. En binnen OM, dat is onze sterkte en onze zwakte, kan je ook alles doen. We werken namelijk met een lokale kerk in elk land. Dus een lokale kerk weet het beste wat de omgeving nodig heeft. Dus je kan van alles doen. Soms moet je bouwen, soms heb je kinderkampen, soms heb je... Dan ga je op straat staan met een gitaartje of nou ja, noem het maar op. Het kan allemaal. En in elk land is weer anders, want elk land heeft weer andere behoeftes. En de short-termers, ik moet een beetje wennen aan die naam. Geen Global Challenge meer, maar short-term wordt het. Die komen dan in het land en dan gaan ze dus voor 2 weken helpen bij het, bij de long-termers. Dus de mensen die er langer zitten. Dat sluit aan bij wat de short-termers mogen doen, zodat het ook een continuïteit heeft. Dat als de short-termers na 2-3 weken weer weg zijn, dat het werk wel voortgezet wordt. Ik bedoel, anders heeft het weinig zin, vind ik. Als je binnen 2 weken en dan zijn we weer weg, dan er moet wel opvang zijn voor de mensen die we gesproken hebben. De mensen die nou ja, wat gehoord hebben over de evangelie, mensen die tot geloof zijn gekomen. Alles, ja, er moet wel iets voor zijn, dus daar letten we zeker op. Mensen komen dus met vragen naar mij toe. Wat ga ik doen? Waar kan ik dat doen? Wat moet er allemaal geregeld worden? Dus ik ben een soort poort. Je moet het zo zien als een poort. We hebben deelnemers, mensen die willen gaan. Dan heb je mij. En dan heb je de landen waar ze naartoe kunnen gaan. Ik ben een soort doorgeefluik. Ik zorg dat de informatie van de een naar de ander komt en weer terug. En ik doe ook een beetje aan werving en selectie. Want sommige mensen willen heel graag, maar... Is het niet altijd even handig dat ze naar bijvoorbeeld een bepaald land gaan? Dan kunnen ze zeggen, nou, is het handig als je naar dat land gaat? Een beetje begeleiden daarin. We hebben ook voorbereidingsdagen. Dat moet ik allemaal organiseren voor mensen die dus gaan. Want je kan wel gaan, maar als je niks weet hoe je iets moet doen... of wie je zelf bent, hoe je als Nederlander gezien wordt in een andere cultuur... het is handig om dat even voorbereid te hebben... Het is ook een hele leuke dag, want je ziet mensen echt een beetje binnenkomen van... oh, ik ga wat meemaken en ik ga wat leven. Ik vind het allemaal een beetje eng. En dan na zo'n dag, dan is het al gelijk een groep. Al die mensen gaan allemaal andere landen heen, maar toch, ze zijn allemaal gelijk een groep. Want ze gaan allemaal toch hetzelfde doen. Ze gaan toch het evangelie vertellen. Dat is echt een hele mooie dag voor mij altijd. En dan zie ik die mensen ook even face-to-face. En ik spreek even met ze. Ze hebben de laatste vragen, zoals moet ik mijn slaapzak meenemen en dat soort dingen. Moet ik ook allemaal weten. Dat soort vragen heb je dan. En nou, dan gaan ze. Tijdens dat ze gaan, hoor ik nooit wat. Tijdens hoor ik niks. En dat is maar goed ook. Want als ik wat ga horen tijdens zo'n outreach, dan zijn er dit probleem. En dat willen we natuurlijk niet. Dus tijdens die outreach hoop ik niks te horen. En als ze terugkomen, dat is mijn favoriete onderdeel. Als ze terugkomen. Die mensen die weten niet zo goed wat ze gaan doen. Ze zijn allemaal ja, zo spannend. Ze komen terug. Helemaal vol vuur. Helemaal, nou, wat ze nou hebben meegemaakt. Ik heb met iemand op straat over Jezus gepraat. Nou, wanneer doe je dat hier in Nederland? Tenminste, ik doe dat niet zo snel. Maar dan hebben ze dat meegemaakt. Of ze zeggen van, nou, ik sprak die taal van diegene helemaal niet. Maar toch kon ik laten zien wie Jezus was. Gewoon door te zijn. Allemaal dat soort verhalen krijg ik terug. Nou, dat maakt mijn werk zo ontzettend leuk. Dat is voor mij echt opsteken, ook als ik wel eens mindere dagen heb, dat ik denk, oh, weer zoveel e-mails. Dan denk ik aan dat soort dagen, dat als ze terugkomen, wat dat met ze heeft gedaan. Ik wou van de volgende. Dit zijn, ik weet niet, Transform, ringt nog enkele belletjes. Was afgelopen jaar, we hadden vorig jaar over 150 deelnemers, waarvan er ongeveer 35 naar Transform gingen. Transform, dat is in Rome, 1 week training. En daarna 2 weken naar een land rond de Middellandse Zee. Nou, dat zijn er een heleboel. Je hebt Europa, je hebt Noord-Afrika, je hebt het Midden-Oosten. Nou, je hebt een heleboel landen. En deze mensen gingen allemaal heen. Ik wou een paar mensen even aanwijzen wat ze allemaal hebben meegemaakt en wat ze hebben gedaan. Dit is familie Howard. Met een gezin, met 2 kleine kindertjes. Schatjes, echt hele leuke kindertjes. Die gingen naar Albanië. Nou, denk je, Albanië met 2 kleine kinderen, doe je dat wel? Is dat wel veilig? Is dat wel te doen? Albanië is toch een beetje corrupt? Nou, ze hebben een geweldige tijd gehad. Echt, Albanië valt nu mee. Qua corruptie en qua enge dingen voor kinderen. Die kinderen zijn nog nooit zo verwend. Dan was in die 2 weken. Het zijn natuurlijk prachtige blonde kindertjes en schatjes. Nou, ze hebben echt een hele leuke tijd gehad. Ze hebben kunnen helpen bij mensen. Oudere mensen die het echt heel slecht hadden. Hier krijg je een leuk pensioentje. En als je daar, dan als je niet werkt, nou ja, dan zoek je het maar uit. Dan... Woon je in een soort schuurtje of zo en je hebt niks. Dus ze konden die mensen helpen. om ze eten te geven. Om een huisje wat te vertimmeren. Bijvoorbeeld als er een lekkage in het dak was, dan konden ze mooi de lek dichten. Dat soort dingen hebben hun kunnen doen. En daardoor ook Jezus liefde kunnen laten zien. Nou hebben we hier Elsbeth. Het blonde meisje hier. Die is naar Noord-Afrika geweest. Die vond het heel moeilijk. Die had echt wel een hele moeilijke tijd. In Noord-Afrika worden de vrouwen toch wat anders behandeld dan de mannen. Nou is ze een prachtig mooie blonde dame. Dus dat is ook al een puntje. Haar in een staart. Want anders dan, dan wordt het niet zo... wordt een beetje vreemd naar je gekeken. Ze vond het echt best wel moeilijk. En ze heeft echt wel even gedacht, wat doe ik hier? Ik spreek de taal niet. Oh, ik snap er niks van. Alle mannen die vallen me lastig. En wat doe ik hier? Ze heeft daartoe met een vrouw kunnen spreken. Gewoon een vrouw op straat. Ze ging gewoon ergens zitten. Ze had Stephanie zitten. Ze vond het niet meer zo leuk. Ze wou eigenlijk naar huis. Ze ging zitten. En dan kwam er deze vrouw naast ze zitten. En die begon tegen haar te praten in het Engels. Nou, dan kan je dus communiceren. En ze heeft met die vrouw aan die vrouw kunnen vertellen hoeveel Jezus van haar houdt, van die vrouw. En dat had zij nog nooit gehoord, die vrouw. Die vrouw die moest altijd maar zwoegen, die moest altijd maar haar alles maar verdienen. En ze had een moeilijk leven. Ze was in Noord-Afrika, als je rond je 30ste nog niet getrouwd bent, nou ja, dan heb je eigenlijk weinig waarde als vrouw. Dat had ze dus, was ze dus ook niet. Maar ze kon dus aan die vrouw vertellen dat Jezus wel van haar houdt en dat ze een parel in zijn hand is. Nou, dat is prachtig. En dat is, als ze dat dan vertelt, ja, dan word ik er helemaal enthousiast van. Ze gaat nu een training doen in Zuid-Afrika. Een van de doelstellingen van kortdurende reizen is dat mensen ook een visie krijgen voor langer termijn. Nou ja, dat vind ik echt heel goed als dat gebeurt. Ik bedoel, kort termijn is leuk, je kan er even aan proeven en het heeft ook echt nut. Maar als iemand voor lange termijn gaat, dat is toch, dan denk ik, oh, dat is wel heel bijzonder als iemand die visie krijgt. Dus zij gaat nu naar Zuid-Afrika toe. En al in september. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ralf. Ik weet niet of ik heb wel eens verteld over Ralf. Dat is deze jongen. Die is ook meegegaan. Die was ook in Noord-Afrika. En die kwam terug en die zei, ik snap waarom God alle moslims naar Nederland heeft gestuurd. Hier kunnen we tenminste met ze communiceren en daar niet. Dacht ik, nou, geweldig. Hij heeft het door. Hij wil met moslims praten. Nou, ik ben helemaal blij. En toen hebben we hem gevraagd of hij leider wou worden voor de actie in Birmingham. Deze met Oud en Nieuw. Want we vonden, hij was echt iemand waarvan wij dachten, nou, dat is echt wel iemand die waarschijnlijk lange termijn wel goed zou zijn. Dat echt is echt iemand waar we... Ja, die we die kant wel een beetje op willen begeleiden. Hij ging dus wij hem als leider meesturen naar Birmingham. Maar hij kwam terug de eerste, hij belde me op. Hij zegt, wanneer kan ik op gesprek komen? Want ik wil naar de moslimlanden toe. Ik denk, nou, echt, dat vind ik zo bijzonder. Daar word ik echt heel erg blij van als ik dat meemaak en als ik dat allemaal hoor. Nou, al deze mensen hebben zo'n verhaal. En dit zijn er nog maar een aantal van die er dus afgelopen jaar geweest zijn. Ja, dat is zo bijzonder. Ik heb nog even een slokje water. Mag ik de volgende? Ziet u bekende? Er zitten een paar bekenden tussen. Even zoeken. Ja. Ja, ze zitten ertussen. Die zijn ook geweest. Naar Moldavië. Hier. Ja. Dit zijn een aantal foto's van reizen... Waar mensen naartoe zijn gegaan. En een aantal dingen kan ik daarover vertellen. Op kantoor begeleid ik alle stagiaires. Dus dat zijn deze mensen. Waren dat voor de zomer. Dat zijn allerlei soorten stagiaires. Dus ik had twee stagiaires toerisme. Ik had hij was een hbo'er. Voor een of andere bedrijfskundig iets. Of nou ja, ik snapte er niet veel van. Gelukkig iemand anders wel. En zij was secretaresse. Nou, ik heb natuurlijk totaal geen opleiding in dat soort dingen. Maar gelukkig zijn er mensen op ons kantoor die dat wel hebben. En de werkinhoudelijke begeleiding, dat doen dus de mensen die ook snappen wat ze werkelijk doen. En de andere begeleiding, dus meer de persoonlijke begeleiding, mag ik doen. En dat vind ik zo leuk. Dat vind ik echt ook echt heel erg geweldig. Als je mensen binnen ziet komen En hoe ze weer weggaan. Bijvoorbeeld, deze jongen had toch wel wat problemen met zijn godsbeeld. Hij vond het allemaal best wel... Hij zag God een beetje als die strenge meneer die boven in de hemel zat. En ons allemaal een beetje zat te bekijken of we alles goed deden. En dat vond hij heel zwaar. Dat vond hij heel... Hij kon daar niet veel mee. Dus ik heb hem mogen vertellen, ja, maar zo is God helemaal niet. God houdt van jou en hij wil als een vader voor je zijn. En de vader wil het beste voor zijn kind. Daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. Het is natuurlijk niet dat je het één keer zegt en het is gelijk opgelost. Maar we hebben daar heel veel gesprekken over gehad. Kijk, al die schooldingen geloofde ik wel, dat kon hij wel. Maar ik wil hem dan graag laten zien wie God werkelijk is. Dus dat vind ik echt een van de leuke dingen om te doen. Er zijn verschillende manieren om dus weg te gaan. We hebben naar het schip. Kan je, wat ik dan regel, is 2,5 maand. Dat heet step. Dan kan je dus 2,5 maand naar het schip toe. Om daar te evangeliseren. Deze jongens die zijn naar Londen geweest. Daar zitten ook heel veel moslims. En die kregen daar ook les hoe je daar je verhaal aan vertelt. En toen gingen ze dan ook doen. Dus de straat op. En deze jongens kwamen ook terug. Dat zijn twee broers. Peter en Mark heten ze. Ze kwamen terug en zeiden, we moeten meer Bijbel gaan lezen. Want al die moslims weten nog beter wat er in de Bijbel staat als ik. Dus nou ja, die zijn dus ineens goed in hun Bijbel gaan lezen. Die weten nu en ook veel meer. En die zijn afgelopen jaar ook weer mee geweest. Ze zijn dus 2 jaar achter elkaar mee geweest. Heel enthousiast. Zie ik ook nog wel eens langer termijn gaan. Dit is een foto van Ida, daarboven, is een foto van toen we in Rome waren met Transform, waar we dus met allemaal verschillende nationaliteiten samen waren om God te zoeken en om te leren en daarna uit te gaan. Dat is echt heel gaaf als je met zoveel verschillende nationaliteiten zit en met z'n allen God zoekt. Het is allemaal dezelfde God. Het zijn allemaal anders, maar het is één God. Wat ook heel belangrijk is bij... bij OM is gebed. Daarom zat hij er een paar keer tussen. Bidden voor de wereld. Als je bij OM werkt, dan hoor je alle verhalen vanuit de hele wereld. Ik weet nu landen waar ik nog nooit wat van gehoord had, weet ik ineens wat van. En dat is heel bijzonder, want dan zie je ineens wat God allemaal doet overal. Want God is niet alleen in Nederland of in Europa of... God is werkelijk echt overal. En dat mag ik dan horen. En daar mogen we dan voor danken en voor bidden. En dat is echt heel bijzonder als je verhalen hoort. Maar ook we mogen bidden voor de vervolgde christenen. Er zijn er heel veel in deze wereld. Heel veel landen waar ze... waar mensen bijvoorbeeld in een zeecontainer worden geduwd. En dan in de brandende zon staan. Staat die container en dan worden ze gewoon langzaam gekookt. Eigenlijk. Maar daar mogen we dan ook voor bidden voor die mensen om kracht te ontvangen. En om vast te houden aan God. Want dat lijkt me wel moeilijk als je daar in zo'n container zit. Van hoe moet je dat... Ja, ik mag blij zijn dat ik dat nog nooit heb meegemaakt. Maar we mogen wel voor dat soort mensen ook bidden. Dat is ook het enige wat we kunnen doen. En dat is ook het krachtigste wat we kunnen doen. Dus dat doen we ook heel veel. We hebben ook dingen die je dus kan leren, zoals bijvoorbeeld hoe doe je zo'n sketchboard. Ik kan het nog steeds niet, ik vind het heel ingewikkeld, maar sommige mensen kunnen het echt heel mooi en dan kunnen ze ook het evangelie uitleggen. Spelletjes spelen met jongeren in Ierland. In Ierland is bijvoorbeeld, hebben de jongeren niet zo'n hele goede vooruitzichten als ze hun school niet helemaal goed halen. En dan kunnen ze wat depressief worden en wij gaan er dan op uit met zo'n bus. En probeer ze dus te laten zien hoeveel ze wel niet waard zijn voor God. En deze vind ik ook heel typisch Nederlands. Dat is misschien niet Nederlands, maar zo gaan Nederlanders op weg. Wij zijn erg gehecht aan onze spulletjes. En op een of andere manier vinden Hollandse jongeren het heel moeilijk om hun iPhone, hun computertje, allemaal thuis te laten. Want stel je voor, je komt in Moldavië aan. Moldavië heeft helemaal niks. Zit je daar met je iPhone... Je hebt in ieder geval geen servers, dus je kan sowieso niet bellen daarmee. Maar je zit daar wel met je iPhone. Wat voor getuigenis geef je af? Ik ben de rijke christen die jou wel komt vertellen wat we komen doen. Of wil je juist meegaan naar die mensen en gewoon je wat netter kleden, wat soberder kleden. En naast die mensen gaan staan en zeggen, Jezus houdt van jou, weet je dat? Nou ja, dat soort dingen, dat mag ik allemaal de jongeren uitleggen. En het is zo bijzonder om te doen. Het is zo mooi en zo geweldig. Ja, het is echt bijzonder. Natuurlijk heb ik ook mijn mindere dagen dat ik wel eens denk van... nog meer e-mails en nog meer. Maar als ik dan al die verhalen weer oppak en als ik dan weer lees wat er allemaal in de evaluatie staat en met mensen spreek... nou ja, dan werk ik maar even een stapje harder. Want het gaat uiteindelijk om God. Dat God vereerd wordt door deze jongeren heen. Ja. Dus dat wou ik u vertellen over mijn werk. Nou woon ik ook in een huisje, gelukkig. In Emmeloord. Die heb ik gekregen. Vind ik echt van God gekregen. Het is een leuk huisje. Maar het is best pittig. Ik bedoel, ik verdien niet heel veel geld. Het is gewoon minimumloon. En nou krijg ik binnenkort een huisgenoot. Ook, ja, dat is ook best wel bijzonder, vind ik. Ze heet Geerte, dus ik ga van Geert naar Geerte. Ja, je weet het. Ik vond het wel makkelijk. Ik bedoel, ik hoef me niet heel veel... Ik zal het niet snel vergeten, de naam. En die komt dus waarschijnlijk volgende week al trek bij mij in. Dus dat is ook wel echt wel een punt van gebed. Want ik woon daar nu al een jaar alleen, anderhalf jaar alleen. Dus je bent erg gewend aan je eigen spulletjes, eigen dingetjes... En dus dat is wel een puntje van gebed om voor mij ook om dat los te kunnen laten. En gewoon blij met haar te zijn. En ja, dus dat is er één. Aankomende zomer, wat ik wou nog even over Roberta natuurlijk. Ja, aankomende zomer gaat Roberta trouwen in Brazilië. Daar wil ik dolgraag heen. Echt, dat is ja... Als een zo'n goede vriendin van je gaat trouwen, dan moet je naar de bruiloft. Dus daar ben ik ook voor aan het sparen. Dat is ook een gebedspunt. Dat ik daar genoeg geld voor heb om daar naartoe te gaan. En aankomende zomer, dat is ook een gebedspunt. We zitten nu vlak voor dat mensen zich gaan opgeven. Dat mensen ook echt werkelijk willen meegaan. Om al deze dingen mee te maken. En ook al is het spannend van tevoren, voor heel veel. Dat ze terug mogen komen met prachtige verhalen. Dank u wel.